Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
In de vorige editie zijn we met de teksten van Pierre de Clorivière dieper ingetreden in het thema van het gebed van rust. We waren daarmee weer dichter bij het aspect van de contemplatie beland. Deze keer nemen we teksten die handelen over het hart van de eenheid met God. Deze teksten komen van dichter bij huis, maar in de tijd zetten we echter weer een stap, een grote stap terug in het verleden, eind 14e en begin 15e eeuw. Het is een periode van religieuze onrust. Daarin nodigt Gerlach Peters ons in zijn werk De Brandende Alleenspraak uit om in de inkeer en de persoonlijke relatie tot Christus de zekerheid en de steun te vinden die de verzwakte christenheid uiterlijk niet meer biedt. Hoewel de tekst meer mystiek van aard is en zeer Rusbroekiaanse termen bevat, vertoont hij een duidelijke verwantschap met de navolging van Thomas van Akempis, tijdgenoot van Gerlach. Men vindt er ook een degelijke leer van de onderscheiding van de geesten, die zal uitmonden in de geestelijke oefeningen van Ignatius. Een eeuw later zal deze die erfenis van de grote traditie van het noorden ontvangen en op zijn manier verder zetten. Gerlach Peters wordt geboren te Deventer in Nederland in het jaar 1378 en overlijdt er in het jaar 1411. Hij ondergaat daar de krachtige invloed van de Broeders van het Gemene Leven, gesticht door Geert Grote en georganiseerd door Florens Radewijns. Geert Grote, geboren in 1340 en overleden in 1384, en Florens Radewijns, geboren in 1350 en overleden in 1400. En zij hebben die humanistische en mystieke erfenis van Jan van Rusbroek zijn die gaan cultiveren bij het begin van de Devotio Moderna. Gerlach Peters treedt onder invloed van zijn vriend Florens Radewijns in bij de reguliere kanunniken van Windesheim bij Zwolle. Rusbroek, misschien toch ook even zeggen, geboren in 1295 en overleden in 1381. Zijn inkleding en geloften werden evenwel uitgesteld wegens een grote bijziendheid die hem belette om aan het koorgebed deel te nemen. Door enkele huisgenoten, onder wie zijn vriend en raadgever Johannes Skutken en de prior Johannes Vos van Heusden, werden voor Gerlach koorboeken van klein formaat gemaakt die hij vlak bij zijn ogen kon houden. Zo werd hij dan toch in 1403 priester gewijd en geprofest. Een tijd lang is Gerlach koster geweest, een ambt dat hij met welgevallen vervulde, omdat het hem liet omgaan met die dingen die gebruikt werden bij de viering van de heilige mysteries. In zijn laatste jaren heeft hij erg geleden aan het graveel, nier of galstenen, een beproeving die hij met veel geduld heeft gedragen. Ziekelijk en bijna blind zoals hij was in zijn laatste jaren, verzocht hij de prior Johannes Vos om zijn papieren met geestelijke notities te vernietigen, maar die ging niet in op zijn verzoek, een weigering waarin Gerlach berustte en waaraan wij de redding van de tekst van het Soliloquium te danken hebben. Zijn geschriften zijn ter hand genomen en geordend door zijn medebroeder Jan Skutken. In zijn korte leven heeft Gerlach niet veel geschriften nagelaten, slechts 2 brieven en 2 kortere traktaten, waaronder het sublieme, mystieke werkje Het Soliloquium of De brandende alleenspraak met God, dat een groot succes kende sinds de eerste uitgave ervan in 1616. Hij schreef ook een breviloquium, waarin naast een overwegend mystiek gedeelte ook een praktisch gedeelte opgenomen is met wenken voor de geestelijke mens bij het opstaan en slapen gaan, bij eten en werk enzovoorts. Gerlach geeft hierbij blijk van veel gezond verstand als hij waarschuwt voor een geestelijke overspanning en een dwaas ascetisme. Het Soliloquium is wel het belangrijkste en meest bekende werk van Gerlach Peters. Het is in 6 talen omgezet en werd door de eeuwen heen steeds opnieuw uitgegeven. Het beschrijft hoe de mystieke mens bestendig voor Gods aanschijn leeft en van daaruit de rusteloze veelheid van al het geschapene in serene eenheid weet te beleven. Laten we nu een eerste paragraaf lezen uit dit heel diepgaande werk, uit het Soliloquium, dat we uit het Soliloquium hebben geplukt. Het komt uit het 15e hoofdstuk. U dank ik, mijn licht, mijn leven, en onvergankelijk licht, opperst en onvergankelijk goed. Ik zie dat gij mij hartstochtelijk lief hebt, en dat, wanneer ik in u blijf, het voor u even onmogelijk is mij uw zorgende liefde te onttrekken, wanneer of waar of in welke omstandigheden ook, als uzelf uit het oog te verliezen. Gij geeft uzelf geheel aan mij om totaal en onverdeeld van mij te zijn, als ik maar even geheel de uwe ben. En als ik zo geheel de uwe ben, dan hebt gij mij van eeuwigheid bemind, zoals gij uzelf van eeuwigheid bemind hebt. Dat betekent niets anders dan dat gij uzelf geniet in mij, en ik door uw genade u geniet in mij en mij in u. Wanneer ik mezelf daar lief heb, bemin ik niets anders dan u. Gij zijt immers in mij en ik in u. Zo hecht aaneengevoegd, dat deze vereniging, zoals zij is, in der eeuwigheid niet ontbonden kan worden. Als ieder van ons het goede en de deugden in de ander bemint, wil dat niets anders zeggen dan dat gij uzelf bemint. Blijf ik volledig en totaal in u, dan kan ik evenmin verloren gaan als u. Laten we even stilstaan bij deze eerste woordenvloed. Dat gij uzelf geniet in mij en ik mij geniet in u. Wanneer de liefde volkomen is, moet degene die bemint niet meer kiezen tussen God, de naaste en zichzelf. In het hart van de drievuldigheid zijn de minnaar, de geliefde en de beminnelijke één. Ouder dan Ruusbroek herkent men hier de vierde en laatste wijze van minnen zoals Sint Bernardus die beschrijft in zijn traktaat God beminnen, De Diligendo Deo, geschreven voor Heimerik van La Châtre, in die tijd kanselier te Rome, maar afkomstig van het departement Indre in Frankrijk. Een tekst waaraan de hele mystieke traditie uit het noorden schatplichtig is. Luisteren we nu naar het volgende paragraaf genomen uit het hoofdstuk 19, paragraaf 2 en 3. De ziel die geworden is wat God is, stroomt over van verrukking en blijdschap in alles. Zij staat, gaat voorbij en schrijdt voort met God en in God, en des te meer in God naarmate zij minder is in zichzelf. Want in alles heeft zij zich vergeten en is overgegaan in God. Omhuld is zij met een mantel van licht, het licht van de eeuwige wijsheid, aan alle zijden omringd met wijsheid en gerechtigheid als met een onoverwinnelijk schild en laaiend van liefdegloed. Zoals immers gloeiend ijzer één en al vuur wordt, zo wordt de ziel verenigd met de liefde één en al liefde, met behoud nochtans van wat eigen is aan haar wezen, dat in eeuwigheid noodzakelijk onderscheiden blijft. Daarom moet de met God verenigde ziel al wat haar te doen staat, volkomen door God en in God verrichten. Ook zal ze aanhoudend opzien naar de waarheid, de eeuwige wijsheid, de gerechtigheid, het opperste goed en navorsen hoe zij alles bezien, het gelijkvormige en het niet gelijkvormige, het gelijksoortige en het ongelijksoortige, het goede en het kwade, het inwendige en het uitwendige, en niettemin onveranderlijk blijven staan. Op het einde van de inkeer is de ziel, die nu overgegaan is in God, tot evenwicht gebracht, boven zichzelf. Waar zou ik u vinden, Heer, tenzij in u boven mij? Dat is Sint Augustinus in zijn Belijdenissen, hoofdstuk 10, vers of paragraaf 26, dat hij het zo verwoordt. Dit is het overwezenlijke leven van Ruusbroek, waarin de ziel bekleed wordt met een eigenschap van, met alle eigenschappen van God. De eigenschappen alleen, want ze behoudt dat wat eigen is aan haar eigen wezen. Ze verblijft in hem, handelt in hem, zonder dat er concurrentie zou zijn tussen de twee. Zo wordt nog steeds, volgens Ruusbroek, dit overwezenlijke leven, een gemeen leven, dat wil zeggen een leven waarin contemplatief en actief onlosmakelijk zijn. Het beeld van het gloeiende ijzer dat straalt, wordt gebruikt door alle auteurs sinds Sint Bernardus. De gelijkenis van het gloeiende ijzer in het vuur, die Jan van Ruusbroek heeft gehanteerd in De Blinkende Steen, wil ik hier ook even aanhalen. Hij gebruikt het om te onderlijnen dat in die innige en intieme vereniging met God de ziel zich zo volledig één weet met God, dat de ziel op een bepaalde manier geen verschil meer ontwaart. Maar deze bevestiging maakt heel wat mensen nerveus, omdat een dusdanige eenheid de indruk wekt dat we onze eigenheid zouden verliezen. Met het beeld van het ijzer in het vuur, maar ook van het licht en de warmte die door de lucht ons bestralen, gaat Rusbroek en bevestigen dat God zozeer één is met ons, dat er niets meer hoeft te bemiddelen tussen ons, maar anderzijds dat we onze eigenheid behouden. Let op, een vergelijking, zegt Rusbroek. De lucht wordt doordrongen met het licht en de warmte van de zon, en het ijzer wordt doorgloeid door het vuur, zodat het samen met het vuur het werk van het vuur volbrengt. Want het brandt en verlicht gelijk het vuur. Hetzelfde kan ik zeggen van de lucht. Ware de lucht met reden begaafd, ze zou zeggen, ik verlicht en verwarm de hele wereld. Nochtans behoudt elk zijn eigen natuur, want het vuur wordt geen ijzer en het ijzer geen vuur. En toch is hun vereniging zonder middel. Want het ijzer is binnen in het vuur en het vuur binnen in het ijzer. En zo ook is de lucht in het licht der zon en het licht der zon in de lucht. Wel nu, op een daarmee gelijke wijze, is God altijd in het wezen der ziel. En we lezen nu weer een beetje verder in de tekst van het Soliloquium en springen naar het einde van het 19e hoofdstuk. Daarna gaan we wel het geheel van die tekst van Gerlach Peters nogmaals herlezen en het stuk dat we hier ook in hebben weggelaten er weer tussen zetten. Maar voor hen, deze zielen die zo met God verenigd zijn en gelijken op hem, gaat het hier niet over de dingen die buiten zijn. Deze dingen namelijk hebben voor hen geen belang, hoe ze ook geschieden, zus of zo, voor of tegen, hoopvol of hopeloos, omdat niets van dat alles de ziel raakt in het hoogste van haar gelijkvormigheid en in haar vernieuwd leven. Martha moet er zijn en blijven, zij het beneden. Laat zij zich druk maken om vele zaken zo dat nodig is. Maar aan het enig noodzakelijke dient Maria zich toe te wijden. Zij moet zich vrijhouden voor het eeuwige woord, voor de gerechtigheid en de wijsheid, voor de waarheid en de vrede, zodat in één en dezelfde mens beide levensvormen, ieder op zijn eigen plaats, hun beoefening en hun voltooiing vinden. Elke tegenstelling tussen Martha en Maria is nu opgeheven. De ziel is innerlijk aanwezig bij God en uiterlijk bij de wereld. Ze is actief in de gebeurtenissen zonder erdoor gehinderd te worden, zoals God zelf. Ze heeft het evenwicht van voor de zondeval hervonden, het evenwicht tussen natuur en genade, tussen haar geschapenheid uit stof en as en haar bovennatuurlijk leven in de adem van God. En het is precies in dat evenwicht van de geestelijke mens dat de ziel haar gelijkenis met God meer en meer gewaar wordt. Deze gelijkenis bespreekt ze dus in het stukje dat we voordien hebben weggelaten tussen het tweede en derde stukje dat we hebben gehaald uit het 19e hoofdstuk. Ziezo, om uw geheugen wat op te frissen en het te helpen om deze inzichten vast te houden, lezen we de tekst nogmaals in zijn geheel door. En wel samen met enkele stukjes die we weggelaten hebben om het bij een eerste lezing niet te complex te maken. Bij het herlezen willen we ze er wel bij nemen, omdat ons dat ook extra inzichten zal geven over de manier waarop wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. En door dat beetje extra context mee te geven, hopen we deze rijke literatuur nog beter tot zijn recht te laten komen en het nog dieper in ons hart te laten doordringen. Luisteren we nu maar naar het ruimere geheel. U dank ik, mijn licht, mijn eeuwig en onvergankelijk licht, opperst en onvergankelijk goed. Ik zie dat gij mij hartstochtelijk lief hebt en dat, wanneer ik in u blijf, het voor u even onmogelijk is mij uw zorgende liefde te onttrekken, wanneer of waar, of in welke omstandigheden ook, als uzelf uit het oog te verliezen. Gij geeft uzelf geheel aan mij, om totaal en onverdeeld van mij te zijn, als ik maar even geheel de uwe ben. En als ik zo geheel de uwe ben, dan hebt gij mij van eeuwigheid bemind, zoals gij uzelf van eeuwigheid bemind hebt. Dat betekent niets anders dan dat gij uzelf geniet in mij en ik door uw genade u geniet in mij en mij in u. Wanneer ik mezelf daar lief heb, bemin ik niets anders dan u. Gij zijt immers in mij en ik in u, zo hecht aaneengevoegd dat deze vereniging, zoals zij is, in der eeuwigheid niet ontbonden kan worden. Als ieder van ons het goede en de deugden in de ander bemint, wil dat niets anders zeggen dan dat gij uzelf bemint. Blijf ik volledig en totaal in u, dan kan ik evenmin verloren gaan als u. De ziel die geworden is wat God is, stroomt over van verrukking in alles. Zij staat, gaat voorbij en schrijdt voort met God en in God, en des te meer in God, naarmate zij minder is in zichzelf. Want in alles heeft zij zich vergeten en is overgegaan in God. Omhuld is zij met een mantel van licht, het licht van de eeuwige wijsheid, aan alle zijden omringd met waarheid en gerechtigheid, als met een onoverwinnelijk schild en laaiend van liefdegloed. Zoals immers gloeiend ijzer één en al vuur wordt, zo wordt de ziel, verenigd met de liefde, één en al liefde, met behoud nochtans van wat eigen is aan haar wezen, dat in eeuwigheid noodzakelijk onderscheiden blijft. Daarom moet de met God verenigde ziel al wat haar te doen staat, volkomen door God en in God verrichten. Ook zal ze aanhoudend opzien naar de waarheid, de eeuwige wijsheid, de gerechtigheid, het opperste goed en navorsen hoe zij alles bezien, het gelijkvormige en het niet gelijkvormige, het gelijksoortige en het ongelijksoortige, het goede en het kwade, het inwendige en het uitwendige, en niettemin onveranderlijk blijven staan. Eveneens moet ook de ziel zelf haar uiterste best doen om haar op haar eigen manier één te worden met die wijze van zien en zichzelf te vergeten zoals zoveel zij kan. Deze aanblik is onmetelijk, nergens begrensd en zo krachtdadig, vermogend, scherp en sterk dat geen macht, nog iets vreemds daarvoor kan stand houden. Want wat geen waarheid is, of in de waarheid, of in de waarheid is ijdelheid, en ijdelheid heeft nooit stand gehouden, nog zou kunnen stand houden voor het aangezicht van de waarheid. Op deze wijze wordt de ziel gelijkvormig aan de heilige drie-eenheid. Op haar eigen wijze door de drie vermogens waarover zij beschikt. Allereerst gelijkt zij door de memorie, het geheugen, op de Vader, die zonder begin is en van niemand voortkomt, die als het ware alles samenhoudt en bewaart en waaruit alles voortkomt. Door dit vermogen is zij aan hem gelijkvormig, als zij ontdaan is van en ongevormd door enige vreemde voorstelling die het kan veranderen, als zij geen inbeeldingen duidt, maar krachtdadig in alles te werk gaat en er een afschuw van heeft dat haar edele natuur zich bezighoudt met onedele dingen. Vervolgens gelijkt zij, de ziel, door de rede op de Zoon, die de waarheid en de eeuwige wijsheid zelf is, de rede waardoor zij aan hem gelijkvormig is, wanneer zij in alles wandelt voor het aangezicht van de waarheid, en wanneer alle tijdelijke en eeuwige uitwendige en innerlijke dingen, gelijkende en ongelijkende, en al wat gebeurt, verricht wordt door smaken zoals ze zijn. Als dit gebeurt, kan zij niet licht door het een of ander in het nauw gebracht worden. Ten laatste gelijkt zij op de Heilige Geest door de wil, waardoor zij aan hem gelijkvormig is. Wanneer eenmaal de memorie, het geheugen, geen vreemde of nutteloze indrukken opneemt en de rede of het verstand niets dan wat goed, waar en rechtvaardig is, langs de wil om wordt zij ontvlamd van onstuimige liefde en begeert zij vurig wat ze volgens memorie en rede moet willen en beminnen. Dit is de ware zaligheid van de ziel die, naarmate zij tijdens dit leven hem meer nabij is, volmaakter en meer op God gelijkend, hem des te welgevalliger zal zijn en bij de eindvoltooiing in de volle gelukzaligheid hem des te meer nabij. Wanneer het gaat over de brede en wijde uitstroming in dat onmetelijke wezen waarin de bovenvermelde eigenschappen zijn die God worden toegeschreven, namelijk de waarheid, de vrede, de liefde enzovoorts, kunnen zij er volstrekt niet buiten zichzelf te beminnen of zichzelf te genieten. Maar voor hen, deze zielen die zo met God verenigd zijn en gelijken op hem, gaat het hier niet over de dingen die buiten zijn. Deze dingen namelijk hebben voor hen geen belang. Hoe ze ook geschieden, zus of zo, voor of tegen, hoopvol of hopeloos, omdat niets van dat alles de ziel raakt in het hoogste van haar gelijkvormigheid en in haar vernieuwd leven. Al is het onvermijdelijk dat wij door vele en uiteenlopende bijkomstigheden bezig gehouden worden zolang we hier beneden leven, toch moeten wij ons uiterste best doen om te vermijden dat ze zouden doordringen tot het hogere deel, zoals bijvoorbeeld het regelen van zaken, bezorgdheid over de uitvoering ervan en de behartiging van uitwendige belangen. Martha moet er zijn en blijven, zij het beneden. Laat zij zich druk maken om vele zaken, zodat nodig is. Maar aan het enig noodzakelijke dient Maria zich toe te wijden. Zij moet zich vrij houden voor het eeuwige woord, voor de gerechtigheid en de wijsheid, voor de waarheid en de vrede, zodat in één en dezelfde mens beide levensvormen, ieder op zijn eigen plaats, hun beoefening en hun voltooiing vinden. Thank you. ziezo die tekst van Gerlach Peters. Vanuit een periode van religieuze onrust nodigt hij ons in zijn werk De Brandende Alleenspraak uit om in de inkeer en de persoonlijke relatie tot Christus de zekerheid en de steun te vinden die de verzwakte christenheid uiterlijk niet meer biedt. Wellicht een gedachte die ons vandaag niet koud laat. Volgende keer staan we stil bij een tekst, de Institutiones genaamd, die onder de naam van Tauler tot ons zijn gekomen. Ze bevat teksten van talrijke Rijnlandse en Vlaamse auteurs, van Eckhart tot Ruusbroek of zijn tijdgenoot Roelman Merschwin. Daarin zullen we stilstaan bij een niet onbelangrijke gesteltenis van ons hart, namelijk uw wil geschieden. Tot de volgende keer, of misschien moeten we er naar oude gewoonte aan toevoegen, als het God belieft.